Our gracious Heavenly Father, we thank you that we can ascend in prayer to you this evening.
Liefdevolle Hemelse Vader, wij danken u dat wij vanavond tot u mogen komen met ons gebed.
We pray that you will truly bless our study as we are gathered here together.
Wij bidden dat u onze studie zeker zult zegenen als wij hier vanavond bij elkaar zijn.
And we invite your Holy Spirit to be present and to open our minds and to give us clarification on your word.
Wij bidden dat de Heilige Geest onze geest mag openen om ons helder inzicht te geven in uw woord.
I want to thank you for every single one that has arrived here today.
Ik wil u danken voor ieder die hier vandaag gekomen is.
We know that it is by divine appointment.
Wij weten dat dat door een heilige roeping is.
And we thank you, Father, that you have protected us on our way.
En wij danken u dat u ons tot nu toe beschermd hebt op onze weg.
And so bless us tonight, we ask in the precious name of Jesus.
En zo vragen wij u zegen vanavond in de heilige naam van onze Heer Jezus.
Amen. Amen. Good evening once more.
Nogmaals allemaal goede avond.
And for those that I have not greeted yet, my name is Daniel, as you heard already.
En voor degenen die ik nog niet persoonlijk begroet heb, ik ben Daniel, zoals jullie gehoord hebben.
I live at the moment in Norway together with my wife Sylvia.
Op het moment woon ik in Noorwegen met mijn vrouw Sylvia.
And we run a ministry called Living Water.
En wij hebben een werk. En dat heet het levende water.
And this ministry is mainly what we do is gospel work, evangelization, and we'll tell you more about it tomorrow evening as we'll have some testimonies about our work.
En het werk wat wij doen is evangelisatie en evangeliewerk, en daar zullen we meer over vertellen wanneer wij morgen getuigenis geven van ons werk.
But I was very pleased to be asked to come here and share studies with you, as I have also spent 10 of my years living in Holland.
En ik ben heel dankbaar dat ik uitgenodigd werd om hier vandaag met jullie deze studies te doen, want ik heb ook 10 jaar van mijn leven in Nederland gewoond.
So, and some of you I still know from my years here.
En sommige van jullie die ken ik nog van de tijd dat ik nog hier woonde.
Alright, but let's get into our study for tonight.
Maar laten we nu aan onze studie voor vanavond beginnen.
As you saw in the invitation, our theme is living in the last days.
Zoals jullie op de uitnodiging gezien hebben, is het thema het leven in de laatste dagen.
And tonight's meeting is tonight's study is your life today with heaven in sight.
En de studie van vanavond is jullie leven met vandaag met een hemel in zicht.
Now some people may say, how do you know that we are living in the last day?
En sommige mensen zullen zich afvragen, hoe weet je nou dat je in de laatste dagen leeft?
And you know, this is something that my parents have always told me.
Dit is misschien iets wat je ouders je altijd al verteld hebben.
And maybe their parents told them.
En misschien hebben hun ouders het ook hun wel verteld.
But how do we really know and how can we say with determination that we are living in the last days?
Maar hoe weten we het nou echt en hoe kunnen we nou vast zeggen dat we werkelijk in de laatste dagen leven?
You see, it's very interesting.
Je ziet, het is heel erg boeiend en interessant.
The Bible has given us a very a signs of the times.
Want de Bijbel heeft ons de tekenen van de tijd gegeven.
As a matter of fact, if you have your Bible with you,
en als je je Bijbel nu bij de hand hebt,
turn with me to the book of Matthew, chapter 24.
Gaan laten we dan samen naar Matthäus 24 gaan.
Matthew chapter 24.
Matthäus 24.
And by the way, I just want you all to have your Bibles with you when we have these studies.
En jullie moeten zeker altijd je Bijbel bij de hand hebben als wij samen studeren.
Because we want to get it from the Word of God.
Want we willen direct uit het woord van God lezen.
In Matthew 24, a very important question is asked by the disciples of Jesus.
In Matthäus 24 wordt een belangrijke vraag gesteld door de discipelen van Jezus.
Let's read it together in verse 3.
Laten we het samen lezen in vers 3.
Now as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and the end of the age?
Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?
So the disciples ask a very important question.
Dus de discipelen vragen een zeer belangrijke vraag.
A question that each one of us asks ourselves as well.
En dat is een vraag die wij ons ook allemaal stellen.
What will be the end of the age? What will be the sign of Jesus coming?
Wat is het einde van de tijd en wat is het teken van de wederkomst van Jezus?
And those of you that have studied previously this chapter.
En degene van jullie die dit hoofdstuk al eens eerder bestudeerd hebben,
know very well that chapter 24 of Matthew is an end-time sermon.
Je weet allemaal dat hoofdstuk 24 van Matthäus eigenlijk een preek is over de eindtijd.
And what it is giving indications or signs that are leading closer and closer to the second coming of Christ.
En wat het eigenlijk doet is, het geeft steeds tekenen die ons brengen dichter en dichter bij de wederkomst van Jezus.
And so what are the disciples to watch for, to know when Christ will return?
Dus waar moeten de discipelen op letten als de tijd komt van de wederkomst van Jezus?
They have to watch for signs.
Ze moeten op tekenen letten.
Now let me give you a simple example, an example of practical life.
Laat ons een voorbeeld nemen, een voorbeeld uit ons alledaagse leven.
If we are on our way to a city, a destination.
Wanneer we op weg zijn naar een stad, een bepaalde bestemming.
What do you look at?
Waar kijk je dan naar?
You look at signs.
Je kijkt toch naar tekens.
If you're on your way to, for example, Amsterdam, driving on the highway.
Als je op weg bent naar Amsterdam, op de snelweg.
You're looking for a sign that points you to that city.
Dan kijk je naar een bord, een teken, dat je op de weg wijst naar die stad.
Now, if you are far away from that city, you may come to a sign that says 100 kilometers still to go.
Als je nog ver weg bent, dan zie je misschien een bord dat zegt 100 kilometer tot die stad.
But then after, let's say, 50 kilometers.
Maar na zeg 50 kilometer.
Another sign appears and says 50 kilometers to Amsterdam.
Dan komt er nog een keer een teken en dan staat 50 kilometer tot Amsterdam.
But then it does not take another 50 kilometers for a sign to appear.
Maar dan duurt het niet nog eens een keer 50 kilometer voordat er weer een nieuw teken komt.
The closer you come to the city, the more signs appear.
Hoe dichter je bij de stad komt, hoeveel meer borden, tekenen je ziet.
40 kilometers, 30 kilometers, 25, 20.
40 kilometer, 30 kilometer, 25 kilometer, 20 kilometer.
Do you understand my point?
Begrijp je wat ik bedoel?
If we are living in the last day.
Als wij in het einde van de tijden leven.
If we are just about to enter into the heavenly city.
Als wij op het punt staan om de hemelse stad te bereiken.
Then we must behold signs at a very frequent pace.
Dan moeten wij toch snel op in snelle opeenvolging tekenen zien, woorden zien.
And my question is today, are we beholding the signs of Matthew 24 in a rapid pace?
En mijn vraag vandaag is, zien wij de tekenen die in Matthäus 24 genoemd worden, in snelle opeenvolging?
Oh yes, we do.
Ja, dat is zeker zo.
If you carefully study this chapter, you will see that these things are rapidly fulfilling after each other.
Als wij goed bestuderen, dan zien wij dat deze dingen snel opeenvolgend in vervulling gaan.
And not only is the frequency of the signs increasing.
En niet alleen is de snelle opeenvolging de hoeveelheid tekenen die zich vermenigvuldigen.
But also the force of the sign.
Maar ook de kracht en de macht van de tekenen.
You see, sometimes when I go around and I have studies with people about, and I try to explain this chapter.
Als ik soms wel eens bij mensen ben en ik studeer met ze en ik wil dit hoofdstuk uitleggen.
Sometimes I have the response, well, you know, I see your point. This chapter is a good chapter.
Dan zegt ze wel eens tegen mij, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Dit is een heel goed hoofdstuk.
But there have always been earthquakes.
Maar er zijn altijd al aardbevingen geweest.
There's always been wars.
Er zijn altijd al oorlogen geweest.
There's always been pestilence and famine.
Er zijn altijd al ziektes en hongersnoden geweest.
How do we still know that we're living in the last day?
En hoe weet ik dan toch dat we in de laatste dagen leven?
Yes, it's true. There have always been these things.
Ja, het is waar. Die dingen zijn er altijd geweest.
But not with the force and the frequency that we see them today.
Maar niet met de kracht en de snelle opeenvolgende hoeveelheid die we nu zien.
And definitely we are seeing these signs fulfilling. And this should animate us as God's people.
En zeker zien wij deze dingen in vervulling gaan. En dit zou ons moeten stimuleren als Gods volk.
I mean, the pulse of an Adventist should be coming beating, you know, with more energy.
Onze polsslag, onze hartslag zou sneller moeten kloppen.
Because this means that we must come into line. This means we must come into action.
Want dit betekent dat wij nu in actie moeten komen.
Because what is one of the signs that Jesus said would happen before he would come?
Want wat was een van de tekenen die zouden plaatsvinden wanneer vlak voor de wederkomst van Jezus?
Let's read together verse 14.
Laten we vers 14 lezen.
It says the following. Christ says, one of the signs is, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come.
Want we lezen in vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn.
So yes, there will be earthquakes, there will be many horrible things taking place on this earth.
Ja zeker, er zullen aardbevingen zijn en er zullen vreselijke dingen op deze wereld.
But one of the most wonderful signs that just, you know, jumps out amongst all the other signs.
Maar een van de geweldigste tekenen die eigenlijk uitsteekt boven alle andere tekenen
is the sign that the gospel of the kingdom of Jesus will be preached in all the world.
Dat is het teken dat het evangelie van Christus in de hele wereld gepredikt zal worden.
But to preach a gospel you need to know it.
Maar om een evangelie te kunnen prediken moet je het wel kennen.
And so we need to educate ourselves in scripture.
En daarom moeten wij onszelf bekend maken, opvoeden in de schrift.
We need to know what we believe in.
Wij moeten weten wat we geloven.
So that we can in due time we can give that answer of our hope that is within us with meekness and fear.
Dan kunnen wij uiteindelijk dat antwoord geven van die hoop die binnenin ons is met nederigheid.
And throughout this weekend I would also like us to go a little deeper in the scriptures, not just surface reading.
Daarom wil ik ook dit weekend met ons allen wat dieper in de schrift gaan duiken en niet zo alleen maar de oppervlakkig lezen.
So that we see the depth of scripture so we can share it with others.
Want als wij de diepgang van de schrift zelf kennen, dan kunnen we het ook met anderen delen.
Tomorrow morning we'll be studying the 11th chapter of Daniel, the prophecy, the prophet Daniel.
Morgenochtend gaan we met elkaar het 11e hoofdstuk van Daniel te studeren.
And we're going to look at those last verses that show us definitely that we are living in the last days.
En dan gaan we naar de laatste versen kijken die ons duidelijk laten zien dat we echt in de laatste dagen leven.
So that we can have these truths and that they may be so much part of us that it will be very natural for us to communicate them to people in the world.
Zodat deze waarheden als het ware een deel van ons worden. Zodat wij het als van nature met andere mensen, vanzelfsprekend met andere mensen zullen delen.
But tonight I want to look at some very important points.
Maar vanavond wil ik een paar belangrijke punten laten zien.
About our own life.
Over ons eigen leven.
And our own preparation.
En onze eigen voorbereiding.
For Christ's second coming.
Voor de wederkomst van Christus.
As the signs are taking place.
Zoals de tekenen plaatsvinden.
As the city or heaven is in sight.
Zoals de stad, de hemelse stad, in ons gezicht is.
How are we to live at this very age?
Hoe moeten wij dan op dit moment leven?
And first of all, I would like to ask you a question.
En eerst wil ik jullie een vraag stellen.
Do you believe in heaven?
Geloven jullie allemaal in de hemel?
Who believes in heaven?
Wie gelooft in de hemel?
You all believe in heaven. Okay, good.
Good.
I'm sure if I would ask Sylvia what she thinks heaven would be like.
Als ik nou bijvoorbeeld aan Sylvia zou vragen hoe de hemel eruit ziet.
Or I would ask someone else what the heaven is like.
Of ik vraag het aan iemand anders hier.
I might get different answers.
Dan krijg ik misschien wel verschillende antwoorden.
But one thing is in common. We all believe that there is a heaven that
maar
we are going to.
Eén ding hebben we allemaal gemeen. Dat we allemaal geloven dat er een hemel is waar we allemaal naartoe gaan.
And the good thing about it.
En het goede daarin is
that scripture says the following about heaven. Turn with me to 1 Corinthians.
Dat de schrift het volgende zegt over de hemel in 1 Korinthe.
1 Corinthians chapter 2 and verse 9.
1 Korinthe 2 vers 9.
And I've wondered a long time about this verse.
En ik heb lang nagedacht over dit vers.
1 Corinthians 2:9 says the following, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
Er staat in hoofdstuk 2 vers 9, maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor diegenen die hem lief hebben.
So whatever we can come up with in our imagination,
wat we ook in onze voorstellingsvermogen kunnen naar boven brengen.
Whatever glorious or wonderful things that we can come up with,
wat wij ook voor heerlijke dingen kunnen bedenken,
eye has not seen.
Het oog heeft het niet gezien.
Nor ear heard.
En het oor heeft het niet gehoord.
Nor entered into the heart or the mind of man.
Nog is het in het hart, in het mensenhart opgekomen.
And so God has something for you in store with your faithful.
Daarom heeft God iets voor ons, als wij trouw zijn,
that we can't even fully understand or comprehend.
Dat wij nog niet eens volledig kunnen begrijpen of bevatten.
And that just gives a whole strength to us to do whatever we can to get there.
En dat geeft ons de kracht om alles te doen om dat te bereiken.
And when we look forward to this destiny, to this heavenly home.
En als wij dan vooruitzien en verlangend vooruitzien naar dit doel, ons hemelse thuis.
We must ask ourselves some very compelling and important questions today.
Dan moeten we onszelf belangrijke en dringende vragen stellen.
And I have 4 questions that I would like to look at tonight.
Ik heb 4 vragen waar we vanavond naar zullen kijken.
And these 4 questions are concerning the existence and destiny of humanity.
En deze hebben betrekking op de bestemming van de mens.
And the number one, it has to do with origin, and the question is, where do I come from?
De eerste vraag die we ons stellen is de oorsprong. De vraag, waar komen wij vandaan? Waar kom ik vandaan?
And by the way, these 4 questions that we're going to look at, it's not just questions that Christians have to answer, but that everyone has to answer.
En dit zijn trouwens niet alleen vragen die wij als christenen onszelf moeten stellen, maar die iedereen zich moet stellen.
Number 2, meaning, why am I here?
We moeten ons afvragen, betekenis, waarom ben ik hier?
Number 3, morality, how should I live?
Ten derde, moraal, hoe zou ik moeten leven?
And number 4, destiny, where do I come from?
And ten
where
vierde,
am I going?
Bestemming, waar ga ik heen?
Alright, these 4 we're going to have a look at.
En naar deze 4 gaan wij kijken.
Number 1, origin.
1. De oorsprong.
Where do I come from?
Waar komen we vandaan?
And by the way, I'm going to give a biblical answer to all these questions.
En ik ga een Bijbels antwoord geven op al deze vragen.
Now, why is this first question very important?
Nou, waarom is die eerste vraag zo belangrijk?
Because today we have a lot of theories that, you know, mankind comes eventually from the monkey and evolution theory.
Dat is omdat wij vandaag heden dagen zoveel theorieën daarover hebben. Mensen denken misschien dat de mens van de apen komt.
And of course, your belief of where mankind comes from eventually has an impact on your life.
En jouw geloof over waar de mens vandaan komt, heeft zeker zijn invloed op je leven vandaag.
Now turn with me to Genesis chapter 2.
Laten we naar Genesis hoofdstuk 2 gaan.
Genesis chapter 2 and verse 7.
Genesis 2 vers 7.
Genesis 2, 7.
Genesis 2, 7.
Good, good, good. I see you all using your Bible. Genesis 2, 7 says the following. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being.
Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen.
So if you believe in the biblical account of creation,
dus als jullie geloven in de Bijbelse verslag van over de schepping,
that means that mankind comes from 2 things.
Dat betekent dan dat de mens van 2 dingen gemaakt is.
From the dust of the ground and the breath of God.
Van de stof van de aardbodem en de adem van God.
Now, with this understanding of the origin of humankind,
door het begrip van de oorsprong van de mens uit de Bijbel,
what does that do for us?
Wat doet dat met ons?
If you really believe that you're the origin of humankind, if that is truly the breath of God and the dust of the earth,
als je nou werkelijk gelooft dat de oorsprong van de mens in de adem van God en de stof van de aarde is.
What does that do for your personal life today?
Wat doet dat met je persoonlijke leven vandaag?
I mean, if really evolution would be true, as many believe.
Als nou de evolutietheorie waar zou zijn, zoals sommigen geloven, geloven.
What kind of value do you put on yourself when actually everything is just an accident?
Wat voor waarde is er dan aan jezelf als alles toch maar per ongeluk toevallig zo is?
Yeah, but what does it mean how you live your life if you know you're just there through? Eventually, it was all an accident when it started.
Wat voor waarde heeft je leven als datgene wat je bent eigenlijk allemaal veroorzaakt is door een ongelukje, een toevalligheid?
So yes, it is very important that we understand the origin of humanity, the creation story.
Daarom is het heel belangrijk dat wij de oorsprong van de mensheid begrijpen. De oorsprong van de mens.
And you know what? It's very beautifully described here.
En weet je, het is zo prachtig beschreven hier.
Because if you read carefully the story of the creation.
Als je erg goed het verhaal van de schepping leest.
We read about a God.
Dan lezen we over een God
that spoke light into existence.
Die sprak het licht, zodat het licht er was.
That spoke and there was water, there was land. That spoke and there were animals and birds and fish.
Hij sprak en er was water en aarde. Hij sprak en er waren vogels en vissen.
He spoke this all into existence.
Hij sprak alles zodat het bestond.
But when it came to mankind,
maar toen het tot het scheppen van de mens kwam,
he no longer spoke.
Toen sprak hij niet meer.
But he himself descended to this earth.
Maar hij kwam zelf naar deze aarde.
And he took the earth, the dust.
En hij nam het stof van de aarde.
And instead of speaking, he breathed his own breath. And there was the crown of his creation.
En in plaats van te spreken, ademde hij en daar was het kroonstuk van de schepping.
Isn't that wonderful?
Is dat niet geweldig?
You see, then with this understanding we see that we serve a very close God.
Als we dit begrijpen, dan begrijpen we dat we een God dienen die zo dichtbij is.
And your self-estimation, your own value will increase.
En dan begrijp je dat jouw waarde zoveel hoger is, zoveel meer is.
Because God had a whole purpose in you being here today.
En God heeft een doel, een bedoeling met ieder van ons die hier vandaag is.
And yes, you too come from the breath of God.
En ieder van ons, jullie allemaal, komen van de adem van God.
And this is so important to understand.
En dit is zo belangrijk om te begrijpen.
Now, number two.
Ten tweede.
Second point is, the second question has to do with meaning.
De tweede vraag die we ons stellen had te maken met bedoeling.
Well, if we understand the origin and where we come from.
Als we begrijpen waar we vandaan komen,
we come
wat de oorsprong is.
The breath of God and the dust, as it says in Genesis.
Dan komen we van de adem van God en van stof.
Then what is the meaning? Why are we here?
Dan wat is de bedoeling? Waarom zijn we hier?
Turn with me to Isaiah 43.
Laten we naar Jesaja 43 gaan.
Isaiah 43.
Jesaja 43.
And verse 6.
Vers 6.
6 and 7.
6 and 7. Jesaja hoofdstuk 43 vers 6 en 7. Jesaja 43.
That we read here, I will say to the north, give them up, and to the south, do not keep them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory.
Ik zeg tot het noorden, geef, en tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer.
Yes, I have formed him, yes, I have made him.
Die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb.
So we see here, yes, God created us, God formed us, God made us.
Ja, we zien het hier, God heeft ons gemaakt, geschapen, geformeerd.
But why has he created us?
Maar waarom heeft hij ons geschapen?
What does scripture say? Why are we created?
Wat zegt de schrift hier? Waarom zijn wij geschapen?
Yes.
Voor zijn heerlijkheid.
Whom I have created, verse 7, for my glory.
In vers 7, die ik geformeerd heb tot mijn eer.
So yes, the meaning why we are here is to, in other words, glorify God.
De reden waarom wij hier zijn is tot eer van God.
But then we have an important question. What does it mean to glorify God?
Maar dan hebben we een belangrijke vraag. Wat betekent het om God tot eer te zijn?
Because if that's our meaning, our purpose of being here on planet Earth.
Want als dat de bedoeling is, de bedoeling van ons leven hier op de planeet, op deze planeet Aarde.
Then it is of vital importance that we understand how we can glorify God.
Dan is het absoluut belangrijk dat we begrijpen hoe wij God tot eer kunnen zijn.
Because according to scripture, that's the whole purpose of your creation.
Want de schrift zegt dat dat de hele bedoeling is van jullie de schepping.
So how do we glorify God?
Hoe verheerlijken, eren wij God?
Turn with me to Exodus.
Ga samen met mij naar Exodus.
Exodus chapter 33.
Exodus 33.
And in Exodus chapter 33 we read an account of Moses meeting with the Lord.
In Exodus 33 lezen we het verslag van Mozes ontmoeting met de Heer.
And look with me in verse 18.
Laten we samen naar vers 18 gaan.
We have to glorify God and look at this question that Moses asks the Lord.
Wij moeten God eren, maar het Engels staat ook verheerlijken. En laten we nu lezen wat hier in vers 18 staat.
Exodus 33:18 says, and he said, please show me your glory.
Maar hij zeide, doe mij toch uw heerlijkheid zien.
So Moses, he asked, I want to see your glory, Lord. He's asking the Lord to show him his glory.
Wat Mozes hier vraagt, hij zegt, Heere, laat mij uw heerlijkheid zien. Hij vraagt om de heerlijkheid van de Heere te zien.
And what is the response?
En wat is het antwoord?
Let us read on here in verse 19.
Laten we verder lezen in vers 19.
Then he said, the Lord responds, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion.
Vers 19. Hij nu zeide, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm.
So he, in other words, what is the Lord saying?
Wat zegt de Heer dus hier?
I am going to show you my character.
Hij gaat zijn karakter laten zien.
Moses asked, show me your glory.
Mozes vraagt, laat mij uw heerlijkheid zien.
And he said, I'm going to let my goodness pass before you.
En hij zegt, ik ga mijn genade mijn luister aan u doen voorbij.
And if you go on to chapter 34 verse 6.
En als we dan verder lezen in hoofdstuk 34 vers 6.
We read, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and by means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, upon the children's children, from the third and the fourth generation. We just read 6 in the first part of 7.
Okay. The Lord, de Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft.
So here we see the character of God described before Moses.
Hier zien wij dus dat het karakter van God beschreven wordt voor Mozes.
His name.
Zijn naam.
And his name is his character.
En zijn naam is zijn karakter.
So the question of Moses, show me your glory, God reveals to him his character.
En als Mozes dus vraagt, laat mij uw heerlijkheid zien, dan laat God zijn karakter zien.
So for us to glorify God,
voor als dus wij de heerlijkheid van de Heere moeten laten zien, God moeten eren.
For us to glorify God or to fulfill our meaning in life.
Om dus onze bedoeling op, hier op aarde ook te vervullen.
Has to do with our character development.
Dat heeft dus ook te maken met onze karakterontwikkeling.
Now turn with me to 2 Corinthians chapter 4, verse 6.
Laten we samen gaan naar 2 Corinthians 4, vers 6.
2 Corinthians 4, 6.
2 Corinthians 4, vers 6.
Because you see, if we have to reveal the character of God.
Want zie je, als wij het karakter van God moeten laten zien.
How do we see God? How do we know God?
Hoe zien wij God? Hoe kennen wij God?
How do we see the glory of God?
Hoe zien wij de heerlijkheid van God?
In 2 Corinthians chapter 4 verse 6, listen to this. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.
So how do we behold the glory of God?
Dus hoe zien wij de heerlijkheid van God?
How do we see it?
Hoe zien we dat?
According to the scripture, we see it in the face of Jesus Christ.
Volgens deze Bijbeltekst zien wij het in het aangezicht van Christus.
So in Jesus Christ, God's glory or God's character was put into humanity.
Dus in Christus is Gods heerlijkheid, Gods karakter in Christus geplaatst.
So that we can look at Christ as our supreme example.
zodat wij op Christus kunnen zien als ons volmaakte voorbeeld.
Because Christ definitely glorified his Father.
Want Christus verheerlijkte zijn Vader.
Yes, he was the full fulfillment of all the glory of God.
Hij was de volledige uitdrukking van de heerlijkheid van God.
And you know, it's a principle that always counts in life.
En er is een principe dat altijd geldig is in het leven.
And that principle is the following.
En dat principe is het volgende.
By beholding, you become changed.
Door te zien, word je veranderd.
So for us to bring glory to God, for us to fulfill that purpose of our meaning in life,
zodat wij, als wij God willen verheerlijken, God willen eren, als wij die bedoeling in ons leven tot uitdrukking willen brengen,
we must look unto Jesus.
Dan moeten wij op Jezus zien.
Because he is the glory of God.
Want hij is de heerlijkheid van God.
And by looking and studying his character,
en door naar zijn karakter te zien, dat te bestuderen,
to walk in his footsteps in life,
om in zijn voetstappen te wandelen in het leven,
we will become changed into his image.
Dan zullen wij veranderd worden naar zijn beeld.
And then, only then, we will fulfill the full purpose of our creation.
En dan zullen wij de volledige bedoeling met onze schepping in vervulling doen gaan.
Now, just go with me a few verses up to 2 Corinthians 3, verse 18.
We gaan nu naar 2 Korinthe 3, vers 17.
Verse
18.
Paul says the following: But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.
Daar zegt Paulus: En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heren die Geest is.
So how are we becoming changed?
Dus hoe worden wij veranderd?
How are we changing to fulfill that purpose in our life? That
meaning? Hoe worden wij veranderd om die bedoeling in ons leven tot stand te brengen?
According to this verse, it is by beholding the glory of God.
Volgens dit vers is het door te zien op de heerlijkheid des Heren.
And that will change us.
En dat zal ons veranderen.
And that's why it becomes very important to ask ourselves continually the question, what are we beholding in life?
En daarom moeten wij onszelf voortdurend de vraag stellen: wat zien wij in ons leven? Waar kijken wij naar?
Welcome. Have a seat. So what are we beholding?
Wat zien wij? Waar kijken wij naar?
And when we are asking ourselves this very important question,
en als wij onszelf deze belangrijke vraag stellen,
we must look at our supreme example again, Christ.
Dan moeten wij naar ons grote voorbeeld kijken, Christus.
Because what did he behold?
Waar keek hij naar?
He beheld his Father.
Waar zag hij op? Hij zag op zijn Vader.
He beheld the Word of God, the Old Testament that was written at that time.
Hij zag op het Oude Testament, het Woord van God in die tijd.
So for us to change, we must again behold the character of Christ that is revealed in the Word of God.
En in onze tijd moeten wij op het karakter van Christus zien dat aan ons geopenbaard is voor onze tijd.
You see, we must also ask, we must always ask ourselves the question.
Wij moeten onszelf altijd de vraag stellen:
if when we are beholding things in this world,
als wij de dingen in wanneer wij kijken op naar de dingen van deze wereld,
what would our supreme example do?
Wat zou ons grote voorbeeld doen?
I mean, when you consider whether or not to listen to a certain type of music,
als je besluit om naar bepaalde soorten muziek te luisteren,
or you're considering whether or not to go to a certain movie or theater.
Als je erover nadenkt of je naar een bepaalde film toe zal gaan of naar een bepaald theater toe zal gaan,
bear in mind,
dan moeten wij in gedachten houden
that our meaning was to glorify God.
Dat onze bedoeling in het leven is om God te eren.
And bear in mind that can our supreme example, can Jesus Christ, which fully glorified God, could he go with me into what I'm now doing?
En dan moeten we onszelf de vraag stellen: ons grote voorbeeld Christus, zou hij met ons mee kunnen gaan in datgene wat we nu willen gaan doen?
This what I'm actually doing at this very moment. Could Jesus sit by my side and be pleased in what I'm doing?
We moeten ons wel de vraag stellen dat wanneer ik iets wil gaan doen, zou Christus dan naast mij kunnen zitten en zou hij blij zijn met wat ik nu ga doen?
Or is this too strong?
Of is dit misschien te sterk uitgedrukt?
Is it just better to have Christ with us one day of the week?
is het misschien beter om Christus alleen maar bij ons te hebben één dag van de week?
Or do you want Christ every single second with you,
by your side? Of wil je misschien Christus iedere seconde bij je hebben?
If you want to fulfill the true meaning of your life, which is to glorify God according to Scripture.
Als je werkelijk de bedoeling van je leven wilt vervullen, die is om God te eren volgens de Schrift.
Then every single moment has to be consecrated to Him.
Dan moet ieder moment toegewijd zijn aan Hem.
And it will become more and more natural.
En dat zal steeds meer van natuurlijker worden om te doen.
You see, in the beginning it's like, well, this I'm not inclined to do.
In het begin is het zo van, nou, hey, daar voel ik niet zoveel voor.
But once you've taken the step, you say, I want to look unto my Savior. I want to glorify God.
Maar als je de stap neemt en je zegt tegen jezelf, ik wil nog Christus zien en ik wil Hem eren.
The next time that same temptation stands in front of your door.
Als dan weer die verzoeking bij jou komt.
And he's knocking on the door.
Hij komt bij jou op de deur.
And here the temptation is there.
En de verzoeking is daar.
You're not going to open because the first time you've overcome. And so you have experienced the joy of overwinning, of a victory over sin.
Dan zul je niet zo gemakkelijk weer opnieuw gaan. Want je hebt de eerste keer al de overwinning over de zonde ervaren.
And so the more you behold Christ, the more you become changed, the more victories you experience in life.
Hoe meer je veranderd wordt naar het beeld van Christus, hoe meer overwinningen in je leven je zult ervaren.
You see, we live in a very sin, selfish, prideful world.
We leven in een zondige, zelfzuchtige, hoogmoedige wereld.
A world contaminated by sin.
Een wereld die besmet is door de zonde.
But yet at the same time,
maar op dezelfde tijd,
the meaning of our creation was to glorify God.
Is toch de bedoeling van onze schepping om God te eren,
even
beheerlijken.
Even though this world has fallen into sin and darkness.
Ook al is deze wereld in zonde gevallen en in de duisternis.
Yet Christ gave us the supreme example that in this dark, sin fallen world, He resembled the glory of God.
Toch geeft Christus ons het voorbeeld dat in deze donkere, zondige wereld Hij het beeld van God weerkaatste.
Now let me show you something. You have your Bible with you?
Jullie hebben allemaal je Bijbel bij je.
Okay, now turn with me to Genesis chapter 3.
Ga met mij mee naar Genesis hoofdstuk 3.
And if you're in Genesis chapter 3, I want you to put your finger on Genesis chapter 3.
Ik wil dat je je vinger houdt bij Genesis hoofdstuk 3.
Because just hold your finger on Genesis chapter 3.
Houd je vinger op Genesis 3.
You got it there?
Heb je daar?
Oh yeah, and turn to the back of your Bible.
En ga nu naar het einde van de Bijbel.
Turn to Revelation chapter 21.
En ga naar Openbaring 21.
And put your finger on Revelation 21.
En leg je vinger op Openbaring 21.
Okay, you all got it there?
Heb je het zo samen?
And now hold up what you have in the middle.
En hou nou eens omhoog wat je dan in het midden hebt.
See? It's
see it?
Most part of your Bible, right?
Dat is het grootste deel van je Bijbel.
Here you have maybe two chapters and here you have two chapters.
Misschien heb je aan de ene kant twee hoofdstukken en aan de andere kant twee hoofdstukken.
You see, Genesis chapter 3 is the story of the fall of this planet.
In Genesis hoofdstuk 3 vinden we het verhaal van de zondeval in deze wereld.
Or in other words, in Genesis chapter 3, sin and decay entered into this planet.
Met andere woorden, in hoofdstuk 3 van Genesis kwam de zonde en de verval in de wereld.
So the first two chapters of Genesis, just these two here, are a perfect world with perfect people and perfectly glorifying God.
In de eerste twee hoofdstukken, daar hebben we dus een volmaakte wereld met volmaakte mensen die op een volmaakte manier God eerden, verheerlijkten.
Now, in Revelation chapter 21 and 22,
in Openbaring hoofdstuk 21 en 22,
the last two chapters are a resemblance of a perfect world, a perfect people and perfect glorifying God.
Daar hebben we weer het verhaal van een volmaakte wereld, volmaakte mensen die op een volmaakte manier God eren, verheerlijken.
And everything in between.
En alles daartussenin
is describing people's experience in sin.
Is beschrijven van de ervaring van mensen in de zonde.
Everything from Genesis chapter 3 to Revelation 21 is in a condition of this world is in a turmoil. It's attacked by the devil.
Daarin vinden wij beschrijving van hoofdstuk 3 van Genesis tot 21 in Openbaring van de aanvallen van Satan, van een wereld die in beroering is.
And yet in this part of this biggest part of the Bible,
en in dit grootste deel van de Bijbel,
we still see a supreme example of someone that glorified God in the midst of the darkness.
Daar zien wij toch een Christus die God verheerlijkt in het midden van deze duisternis.
And we read of many characters of people that overcame, even although this world was fallen in sin.
En we lezen van mensen over hun karakter die overwonnen, ook al leefden ze in een wereld vol zonde.
So even though we are also living in this part of the Bible.
En ook al leven wij nu nog steeds in dat deel van de Bijbel.
Looking forward to the last two chapters, to our final destiny.
Terwijl wij nog verlangend uitzien naar de laatste twee hoofdstukken, onze uiteindelijke bestemming.
We can glorify God.
Toch kunnen wij God verheerlijken.
It's no excuse.
Het is geen excuus.
To say that this world is fallen in sin, and so I can't glorify God.
Om te zeggen, deze wereld is nu eenmaal zondig en ik kan God niet eren of verheerlijken.
Because our supreme example was in a sinful world and yet glorifying God.
Want ons grote voorbeeld was in een zondige wereld en verheerlijkte God.
And so let us bear this in mind that we also, with His strength and by beholding Him, can become changed from image to image.
Laat ons daarom eraan denken dat door Zijn kracht en door op Hem te zien, wij veranderd kunnen worden naar Zijn beeld.
And so we've looked at origin, where we come from.
We hebben dus gekeken naar onze oorsprong, waar we vandaan komen.
From the breath of God and from the dust of the earth, that beautiful crown of creation.
We komen van de adem van God en van de stof van de aarde.
Our meaning in life was to glorify God, even in this sinful world.
De bedoeling van ons op deze aarde was om God te eren.
And number three, I would like to look at morality, and the question of morality is, how should I live?
En nu willen we naar de derde vraag gaan, de vraag over moraal. Hoe wij zouden moeten leven.
And so actually it ties in with what we already discussed in point
maar
number two.
Dat is verbonden met datgene wat we al onder punt 2 hebben besproken.
We were here to glorify God, so how should we live? Indeed, glorifying Him. But let us look a little deeper at it though.
Want wij hebben gezien dat de reden waarom wij hier zijn is om God te eren. En hoe moeten we dan leven? Maar laten we nog eens wat dieper op ingaan.
Turn with me to Proverbs chapter 4.
Laten we naar Spreuken 4 gaan. Spreuken hoofdstuk 4.
Proverbs 4 and verse 18.
Spreuken 4 vers 18.
Quite a well-known verse.
Dat is een bekend vers.
And yet it describes so beautifully the path of the Christian.
En het beschrijft op een hele mooie manier het pad van de Christen.
All right. Proverbs chapter 4 verse 18 we read, but the path of the just is like the shining sun that shines even brighter unto the perfect day.
In hoofdstuk 4 van Spreuken vers 18 lezen we, maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht dat steeds helderder straalt tot de volle dag.
Isn't that a beautiful promise?
Is dat geen geweldige belofte?
You know, Christians, we don't need to stay on the same level in our experience.
Wij als christenen hoeven niet op hetzelfde niveau van onze ervaring te blijven.
Neither do we need to step back.
En we hoeven zeker geen stap terug te doen.
According to the word of God,
volgens het woord van God,
the purpose of a Christian life
is het doel van een christelijk leven
is to grow.
Is om te groeien.
And to experience more of God's light and God's love.
En om meer van Gods licht en Gods liefde te ervaren.
I mean, it likened here unto a shining sun.
Hier wordt het vergeleken met het glanzende morgenlicht.
So yes, we are beholding the Son of Righteousness, Jesus Christ.
Ja, wij zien op de zon der gerechtigheid, Jezus Christus.
And the more we study the character of Jesus,
en hoe meer we het karakter van Christus bestuderen,
the more brighter it seems to shine.
Hoe meer helder het lijkt te schijnen.
And hoe meer we become changed by beholding.
En hoe meer wij veranderd worden door erop te zien.
Even unto the perfect day.
Zelfs tot de volle dag.
And that perfect day is coming.
En die volle dag, die volmaakte dag, die komt.
That perfect day is going to take place when Jesus Christ in the most holy place will stand up and the seal will be placed upon us.
En die dag zal komen wanneer Jezus Christus zal opstaan in het Heilige der Heiligen en het zegel zal plaatsen.
When he seals his subject.
Als hij zijn volk verzegelt.
Those that have chosen to glorify him.
Diegenen die verkozen hebben om hem te eren, te verheerlijken.
So yes, we should live by growing.
En dus moeten wij leven door te groeien.
You know, when you look at, I think most plants,
Ik denk dat de meeste planten
they either grow or they die.
Die groeien of ze gaan dood.
I mean, you plant the seed and they start to grow and they're just growing, growing, growing until they die.
Bij een plant is het zo dat wanneer je een zaadje in de grond stopt, dan groeit het en groeit het en groeit het totdat het sterft.
But often it's not like that with us Christians.
Maar zo is het niet met ons als christenen.
The seed of truth is planted in us.
Het zaad van de waarheid wordt in ons geplant.
And it springs up and we have an interest in the word of God. We find it very a fascinating message.
En het ontkiemt en wij hebben een belangstelling voor het woord van God en wij bestuderen dat.
And maybe in your early Christian experience you remember that the Lord just blessed you with so many thoughts and your studies and your purposes in life just took on a whole new dimension.
Misschien herinner je nog wanneer je begon met de studie van Gods woord, dat God je zegende met zoveel nieuwe gedachten en dat er zoveel nieuwe dimensies in je leven opengingen, zoveel nieuwe denkbeelden.
And then maybe a time came that there were not so many of those beautiful revelations anymore.
En misschien kwam er toen een tijd dat er niet zoveel prachtige openbaringen meer waren.
There came a time that the word of God became a little bit more boring or not so interesting any longer.
Misschien kwam er een tijd dat het woord van God wat saai overkwam en niet zo interessant meer leek.
So at this point the plant is no longer growing.
En dat betekent dat die plant niet langer groeide.
And so if the plant does not grow, it eventually starts dying.
Maar als de plant niet groeit, dan zal het uiteindelijk sterven.
What I mean to say is that our Christian experience has to grow day by day.
En daarom zeg ik ook, wat ik bedoel is dat onze christelijke ervaring dagelijks moet groeien.
And for a plant to grow, what does it need?
En als een plant moet groeien, wat heeft het dan nodig?
It needs good soil and it needs water and it needs sunlight.
Het heeft drie dingen nodig: goede aarde, zonlicht en licht en water. Yeah.
All right, now the ground is the word of God upon which we are found our foundation.
De grond is het woord van God. Dat is ons fundament.
And the sun is indeed that Christ, the Son of Righteousness, to which we are beholding like a plant. Sometimes, you know, the flowers naturally turn towards the sun.
En de zon, dat is Christus, onze de zon der gerechtigheid. En jullie weten dat sommige planten, sommige bloemen natuurlijk ook meedraaien naar het licht.
And the water is also a resemblance of the Holy Spirit.
En het water is een beeld van de Heilige Geest.
And so we need to take in the Holy Spirit, we need to behold the Son and have founded upon the word of God.
En dus moeten wij de Heilige Geest in ons opnemen. Wij moeten ons richten op de zon der gerechtigheid en we moeten gefundeerd zijn in het woord van God.
Now in Proverbs 4:18 we read that the path of the just is as the shining sun that shines even brighter unto the perfect day.
We hebben in vers 18 van Spreuken 4 gelezen dat het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht dat steeds helderder straalt tot een volle dag.
So we read about a path that we are on.
We lezen dus over een pad waar we op zijn.
But as that path, as we are beholding Christ, what else is on that path?
Maar terwijl we op Christus zien, wat is er nog meer op dat pad?
Turn with me to Psalms chapter 119 and verse chapter 119 and verse
Psalm 119. Psalm 119 en vers 105. Psalm 119, 105.
What else is giving us light on our path?
Wat geeft ons nog meer licht op ons pad?
Psalms 119, 105 says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path."
In Psalm 119, vers 105 staat, "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."
So that path that becomes brighter and brighter into the perfect day, upon that path is a lamp and a light, and that is the word of God.
Dus dat pad dat leidt tot de volle dag is een op dat pad daar is een lamp en een licht.
And that is the word of God.
En dat is het woord van God.
And so by a study of the word of God,
door het bestuderen van het woord van God,
we are growing.
Groeien wij.
By a study of the word of God,
door het bestuderen van het woord van God,
that question of morality, how should I live?
Daarin wordt de vraag over de moraliteit, hoe moeten wij leven?
Will be answered.
Die vraag wordt beantwoord.
Because you know, yes, you come from God's hand, and yes, you must glorify God, and but how do we know actually how to glorify God?
Ja, wij hebben nu, wij weten waar we vandaan komen. Wij weten waarom wij hier zijn. Maar hoe moeten wij God verheerlijken?
How do we become changed?
Hoe worden wij veranderd?
Through the word of God.
Door het woord van God.
Through a careful study of all these scriptures.
Door dit, deze schrift zorgvuldig te bestuderen.
You know, I'm not talking about just, you know, reading a chapter and surface reading.
Ik heb het niet over een hoofdstuk lezen en dat eventjes vluchtig doorlezen.
I mean really studying and comparing scripture with scripture.
Maar wij moeten bestuderen, wij moeten schrift met schrift vergelijken.
And weighing the evidence and looking at the harmony of it all.
En wij moeten de bewijzen afwegen en wij moeten kijken naar de harmonie, de overeenstemming tussen alles.
And then we will see the complete beauty and fullness of the word of God.
En dan zullen wij de volle schoonheid van het woord van God zien.
And I can just tell you already that you will grow.
En ik kan je verzekeren dat je zult groeien.
Because when you read those things and when you study those things,
want als je die dingen leest en bestudeert,
naturally you're going to grow.
Dan zul je groeien.
And naturally you're going to live according to God's purpose.
En dan zul je leven in overeenstemming met het doel wat God voor ons heeft.
But you know, it takes the sacrifice and it takes the effort.
Maar het vraagt een offer en het kost moeite.
I mean, the word of God doesn't come just raining down on you.
Het woord van God regent niet zomaar op je neer.
No, we need to take it and we need to open it and we need to ask the Holy Spirit to guide us and we need to take the time and read.
Nee, we moeten er moeite voor doen. We moeten het openen. We moeten de Heilige Geest vragen om ons te leiden.
And so this is an important point for us to see that, you know, it's that with the Holy Spirit it will open our understanding.
We moeten zien dat door de Heilige Geest Hij opent ons verstand en ons begrip.
And the Word of God is something wonderful, something beautiful.
En het woord van God is iets geweldigs, iets heel moois.
I mean, it goes beyond any other book.
Het is meer dan enig ander boek.
It goes beyond all the fascinating Hollywood movies you can think of.
Het is meer dan enige Hollywood film die wij ook maar kunnen zien.
A few years ago I loved to watch movies.
Een paar jaar geleden toen hield ik er heel veel van om naar films te
oh
kijken.
Oh yeah, I love to just watch movies and listen to all kinds of music.
En toen hield ik ervan om naar allerlei films te kijken en naar allerlei muziek te luisteren.
But when I became more serious in my walk with God.
Maar toen ik wat serieuzer werd, wat ernstiger werd in mijn wandelen met de Heer.
And I started studying the scriptures, not just reading it, but really studying
en
it.
En toen ik begon met de schriften bestuderen, niet alleen maar zomaar te lezen.
Those movies took on a whole new life.
Toen ging ik die films op een heel andere manier bekijken.
The music came into a whole new life.
En ook de muziek ging ik heel anders bekijken.
It was no longer attractive to me.
Dat was niet langer aantrekkelijk.
I only longed more and more to look at my example to Christ.
Ik wilde meer en meer naar Christus, mijn voorbeeld, kijken.
And I just had a distaste for this world.
En ik kreeg een afkeer van de dingen van deze wereld.
And so, as I read and I studied more and more, and you just new dimensions open up for you each day.
En ik las en ik bestudeerde en iedere dag werden er nieuwe mogelijkheden en geopenbaard.
And it's just wonderful because there's no end to the growth of a Christian.
Want het is geweldig, want er is geen einde aan het groeien van een christen.
I mean, there is no limit to what you can achieve in Christianity.
Er is geen beperking in wat je kunt bereiken in het christen zijn.
I mean, you can tell me that you're not good at school and that, you know, it's going very bad, you're scoring very low.
Je kunt mij vertellen dat het op school niet zo goed gaat en dat je niet zo hele grote cijfers haalt.
But I can say if you take the word of God serious.
Maar ik kan je vertellen dat als je het woord van God serieus neemt,
and you pray for the Holy Spirit to lead you in your Bible studies,
en je bidt om de Heilige Geest om jou te leiden in je Bijbelstudies,
God will open up things in your mind that you have not even imagined about.
Dan zal God dingen in jouw geest openbaren waar je nog nooit aan gedacht hebt.
You think, Lord, I've never realized that.
Je zult denken, Heere, daar heb ik dan nog nooit bij stilgestaan.
And this is not something that you have to experience once a year or twice a year.
En dat is niet iets wat je zomaar één of twee keer per jaar ervaart.
This is something you can experience every single morning.
Maar dat kun je iedere morgen meemaken. Ochtends meemaken.
The people of Israel, every single morning, manna was there for them to feed them, to nourish them for that day. And God rained it down from heaven in the desert.
Jullie weten nog dat het volk van Israël in de woestijn iedere ochtend het manna ontving. God liet het uit de hemel neerdalen, iedere ochtend opnieuw.
And God is going to rain on you the manna through His word.
En God laat het manna op jullie neerdalen door het woord van God.
Because we are a starving people.
Want wij zijn een hongerig volk.
Spiritually we are dying.
Geestelijk sterven wij van de honger.
And we're not a plant that is growing.
En wij zijn niet een plant die groeit.
And we're not inclined to grow.
En wij zullen ook niet geneigd zijn om te groeien.
And yet, when Christ is in us.
Maar toch, als Christus in ons is.
And when we have accepted his promise and start studying the word of God.
En als wij zijn belofte aanvaarden en beginnen met het bestuderen van zijn woord.
Then we will truly experience what it is to grow.
Dan zullen wij echt ervaren wat het is om te groeien.
And the nourishment is wonderful.
En het voedsel is gewoon geweldig.
It quickens the soul.
Het verlevigt de ziel.
And you may, you know, the devil does not want this to take place in any one of us.
En de duivel wil niet dat dit in ons plaatsvindt.
I mean, he wants to destroy the word of God.
Hij wil het woord van God vernietigen.
And so that's why he invented something called the TV.
En daarom heeft hij iets uitgedacht en dat heet televisie.
And you know, that's why he invented something called movies and theaters.
En daarom heeft hij iets uitgevonden dat heet films en bioscopen.
Because the more you look to that, the more disinterested the word of God is. The more just, you know, that old book.
Want hoe meer je daarnaar kijkt, hoe meer je het belangstelling voor het woord van God zult verliezen. Dat betekent dan niet zoveel meer.
But God wants you to experience the wonders of this book.
Maar God wil dat je de wonderen uit dit boek ervaart.
Not just the theory.
Niet alleen de theorie.
But the living experience of this
maar
word.
De levende ervaring van dit woord.
That it will become part of you.
Zodat het deel van je wordt.
Divinity.
Gods goddelijkheid.
Was a part of Jesus Christ.
Was een deel van Jezus Christus.
And it was, and that's how he glorified God, because God was in him, working through him.
En zo verheerlijkte hij God, omdat hij God toeliet om in hem en door hem te werken.
So if we let God work in and through us.
Dus als wij God toestaan om in en door ons te werken.
We will be a light to this world.
Dan zullen wij een licht in deze wereld zijn.
And we will be ready to meet that destiny, that perfect day.
En dan zullen wij in staat zijn om die bestemming te bereiken, die volmaakte, die volle dag.
Because number four, we want to look at that also, the destiny, where am I going?
Dan gaan we nu naar nummer 4 kijken, de bestemming, waar gaan wij heen?
But before we go to this fourth point,
maar voordat we naar het vierde punt toe gaan,
just something I would like to read from, does anyone know this book, Messages to Young People?
Wil ik nog iets lezen uit het boekje Brieven aan Jonge Mensen? Of
Messages to Young People.
Boodschappen aan Jonge Mensen.
If you haven't read this book, you really need to read it.
Als je het nog niet gelezen hebt, dan is het goed voor je om het toch te lezen.
It's a wonderful book. It's from Alan Gold White.
Het is een heel goed boek van Alan White.
And she describes here actually what it is to glorify God, or that meaning of us, and that how should we live.
En zij beschrijft hier wat de bedoeling is van onze bestemming.
Well, I won't read it all for time's sake. Yeah, let's start here. Your time, your influence, your capabilities and your skills all must be accounted for to him who gives all.
Jullie tijd, jullie invloed, jullie mogelijkheden, jullie skill. Vaardigheden, ja. Jullie moeten daarvoor verantwoording afleggen tegenover degene die alles gegeven heeft.
Who gave all?
Wie heeft alles gegeven?
Where is our origin?
Waar is onze oorsprong?
Yes, our origin is from that. We come from the Lord, right? We read that.
Ja, we hebben gelezen dat wij allemaal van de Heere komen.
So yes, our time, our influence, capabilities and skills must be given to him.
Dus onze input, onze onze tijd en onze capaciteiten, onze vaardigheden moeten allemaal aan hem gegeven worden.
And we go on, it says, he uses his gifts best who seeks by earnest endeavor to carry out the Lord's great plan for the uplifting of humanity.
En hij zegt verder, hij gebruikt zijn gaven het beste, diegene gebruikt zijn gaven het beste, die door ernstige pogingen probeert om de plannen, grote plannen van God in het opheffen van de mensheid uit te voeren.
Preserve in the work that you have begun until you gain victory after victory.
We moeten volhardend zijn in het werk dat je begonnen bent totdat je de ene na de andere overwinning behaalt.
That's that growing process of a Christian.
Dat is dat groeiproces van de christen.
Because remember, if we don't grow, we die.
Want denk eraan, als wij niet groeien, dan sterven we.
He goes on to say, educate yourselves for a purpose.
En ze zegt verder, voed jezelf op voor een bedoeling, voor een doel.
Keep in view the highest standard.
Hou in het oog het hoge standaard, de hoge standaard.
The life of Christ.
En dat is het leven van Christus.
And she goes on to say that you may accomplish greater and still greater good, thus reflecting the glory of God.
Zodat je steeds meer en meer het goede mag bereiken en op die manier de heerlijkheid van de Heere mag bespiegelen.
So how do we reflect the glory of God?
Dus hoe weerspiegelen wij de heerlijkheid van God?
By continually looking at our standards.
Door steeds op onze standaard, op ons doel te zien.
Which is Christ.
En dat is Christus.
And so yes, and then we will reach our destiny.
En dan zullen we onze bestemming bereiken.
Because our destiny is to be in the very presence of God.
Want onze bestemming is om in de nabijheid, de onmiddellijke nabijheid van God te zijn.
The question we put to destiny is, where am I going?
De vraag die wij bij bestemming hebben gesteld is, waar gaan wij heen?
Turn with me to John chapter 14.
Ga met mij mee naar Johannes 14.
And look at this wonderful destiny that is waiting for the Christian.
En kijk met ons, laten we samen kijken naar de geweldige bestemming die er voor de christen is.
John 14, I'm going to read verse 1 to 3.
En daar lezen we vers 1 tot en met 3 van Johannes 14.
These are the words of Jesus.
Dit zijn Jezus' eigen woorden.
Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me.
Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij.
In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you.
In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden.
Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, you may be also.
En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben.
So what is the destiny of the Christian?
Wat is dus de bestemming van een christen?
Where is the Christian going?
Waar gaat de christen heen?
Yeah. Right, to heaven.
Ja, naar de hemel.
And according to these verses, Christ is preparing a place for us.
En volgens deze verse is Christus bezig om een plaats voor ons te bereiden.
And you know, that place.
En weet je, die plaats.
Is as we read in the very beginning. No eye hath not seen, ear hath not heard, neither entered into the heart of man the things that God has prepared for us.
En die plaats die bereid wordt, dat is de plaats waarvan geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft, en waarvan niet in het mensenhart is opgekomen.
And this place,
en deze plaats,
is a place where there is no longer sin,
waar niet langer de zonde is,
no longer death,
en er is geen dood meer,
no longer the things of this earth,
daar zijn de dingen van deze wereld niet meer.
And so as we understand the destiny where we are going to be with Christ forever,
en als we dus onze bestemming begrijpen om met Christus te zijn voor altijd,
we must also understand the origin, the meaning and the morality today.
Dan moeten we ook begrijpen de oorsprong, de betekenis en de moraal van deze tijd.
Because Christ says, if you believe in me,
want Christus zegt, als je in mij gelooft,
you will receive you can receive eternal life by following, by believing in me.
Dan zul je eeuwig leven ontvangen door mij te volgen en in mij te geloven.
And by believing in him is following him, is fulfilling our meaning and our morality.
En door hem te geloven en hem te volgen, daarin vervullen wij onze bedoeling en daarin is de hoogste moraal.
You see, these words of Christ here in John 14.
Zie je deze woorden van Christus hier in Johannes 14?
This he spoke just before he was going to go to Calvary.
Dit is gesproken door hem vlak voordat hij naar Golgotha ging.
Because this is just at the end of his life, he brings that promise that he's going to go and prepare a place.
Want hij zegt deze woorden aan het einde van zijn leven. En hij zegt dat hij heen zal gaan om een plaats te bereiden.
Yet without Calvary, the Christian would not have a destiny.
Maar zonder Golgotha zou de christen geen enkele bestemming hebben.
Because Romans 6:23 says, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Want wij lezen in Romeinen 6 vers 23 dat het loon dat de zonde geeft de dood is, maar dat
the gift of God.
Maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus. Mm.
So in other words,
met andere woorden,
we are actually all, we have all sinned and come short of the glory of God, so we are all doomed to die.
Met andere woorden, wij hebben allemaal gezondigd en we komen allemaal, wij schieten allemaal tekort in de heerlijkheid van de Heer en wij zijn allemaal voorbestemd om te sterven.
But Christ who came,
maar Christus die kwam
and said, and as our supreme example to follow,
en hij is ons grote voorbeeld om te volgen.
He died for us.
Hij stierf voor ons.
So he took your and my sins upon himself.
Hij nam jullie en mijn zonden op zichzelf.
And by doing that and by us putting our full faith and belief in him.
En doordat wij ons volledige vertrouwen en geloof op hem vestigen.
And by letting him work out his purpose in us, his and meaning, his morality.
En door hem zijn doel en zijn betekenis en zijn waarde uit te laten leven in ons.
We are ready to receive our destiny.
Dan zijn we klaar om onze bestemming te ontvangen.
You see, when Christ spoke these words, he spoke them in faith.
Toen Christus deze woorden hier sprak, sprak hij ze in geloof.
Because if Christ failed at the cross,
want als hij zou falen aan het kruis,
or if Christ failed the temptations in Gethsemane,
of als hij de bezoekingen in Gethsemane zou, als hij daar zou falen,
then he would not be the supreme example.
Dan zou hij ons grote voorbeeld niet
and
zijn.
His life would have been in vain.
En dan zou zijn leven voor niets zijn
and
geweest.
The Christian would not have a destiny.
En dan zou de christen geen bestemming hebben.
But when we look at the cross of Calvary,
maar wanneer wij naar het kruis of Golgotha zien,
we see a perfect example of supreme and amazing love.
Dan zien wij een voorbeeld van geweldige en onvoorstelbare liefde.
An unselfish love.
Een onzelfzuchtige liefde.
A love that took upon himself your sins and my sins.
Een liefde die op zichzelf jullie zonde en mijn zonde.
And the burden was so hard that it crushed the heart of the Son of God.
En de last was zo zwaar dat het hart van Christus daardoor gebroken werd.
But as he was on the cross of Calvary, the inspired writer Ellen White tells us this.
Maar terwijl hij aan het kruis hing op Golgotha, beschrijft Ellen White het volgende.
That he had us in mind.
Dat hij aan ons dacht.
So he went through it for the very purpose that he knew that there would be some time that you would come into existence and that you could fulfill the meaning of life.
Hij wist dus dat er een tijd zou komen dat wij zouden bestaan en dat de bestemming van ons leven in vervulling zou gaan.
And that gave him that extra strength to persevere through those hardships.
En dat gaf hem de extra kracht om vol te houden in die lijdenstijd.
The fact that sometime in the future there would be a generation that would fully glorify God.
De wetenschap dat er in de toekomst een generatie zou zijn die volledig God zou verheerlijken.
You see, we are living in a time since 1844 as God's people, as Seventh-day Adventists.
Wij leven sinds 1844 als Gods volk, als zevende dag van Christus.
Of full light.
En wij hebben het volle licht.
Because we do no longer live in times of ignorance.
Wij leven niet meer in de tijden van onwetendheid.
The word of God is available for every one of us.
Het woord van God is voor ons allemaal beschikbaar.
We all have the freedom in this country to study and to know the things pertaining to God.
Wij hebben allemaal de vrijheid in dit land om de dingen van God te bestuderen.
And yet, many of us don't use the time in the things we should.
En toch zijn er veel van ons die tijd niet gebruiken op de manier dat we dat zouden.
You know, there are many countries in this world where there is no longer religious liberty.
Er zijn al vele landen op deze wereld waar er geen godsdienstige vrijheid is.
And where little groups are trying to come together in some hidden place just to grasp a little bit of the word of God.
Waar kleine groepjes op verborgen plaatsen samen moeten komen om iets te begrijpen van het woord van God.
And the word of God is forbidden. They're not allowed to have Bibles.
En waar het woord van God verboden wordt en waar ze geen Bijbels mogen hebben.
And yet in secret they share these things and every possible moment they have they want to study the things pertaining to God.
En in het geheim komen ze samen en bestuderen ze het woord van God.
And this has been throughout the history like this.
En dit is in de hele geschiedenis al zo geweest.
And yet you and I,
en toch, jullie en ik.
Resembled here, coming from Holland, Germany, Norway and Denmark.
Zoals we hier samen zijn, uit Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland.
Have full freedom and full access to the Word of God.
Wij hebben de volledige vrijheid en de volledige toegang tot het Woord van God.
Every minute of the day.
Elke minuut van de dag.
You know, we can have the Bible with us in our school, in our work, and we have freedom to read it.
En wij kunnen deze Bijbel bij ons hebben als we naar school gaan, als we naar ons werk gaan. We hebben de vrijheid om erin te lezen.
We have the time to reflect our thoughts and to discover the meaning and morality.
Wij hebben de tijd om onze gedachten daaraan te wijden en om erover na te denken en over de oorsprong en de betekenis na te denken.
Yeah, but I have a very important. The Bible has a very important thing to say.
Maar toch heeft de Bijbel iets heel belangrijks te zeggen.
According to Bible prophecy.
Volgens de profetie in de Bijbel.
And according to the signs of the time.
En volgens de tekenen der tijden.
This will not always be like this.
Zal dit toch niet altijd zo blijven.
A time will come.
Er zal een tijd zijn.
When the Bible is no longer going to be to your access as it is today.
Dat de Bijbel niet meer tot je beschikking zal zijn zoals
het vandaag is. A time will come when there is no longer freedom for you to believe what you believe today.
Dat er niet langer de vrijheid voor jullie zal zijn om te geloven zoals je dat nu vandaag gelooft.
And that's why it's so important for us to stand strong.
En daarom moeten we nu zo sterk staan.
And it's for no one too late.
En voor niemand is het te laat.
Because if this message affects you somehow now.
Want als deze boodschap nu zijn invloed op je uitoefent.
And you're thinking, well, I'm not fulfilling my meaning in life.
En als je nu denkt van, nou, misschien vervul ik de bedoeling van God niet in mijn leven.
You know what the Bible says?
Weet je wat de Bijbel ons zegt?
Today is the day of salvation.
Vandaag is de dag van uw
redding. Today, if you accept the Lord, just cry out, Abba Father, and take the word of God.
Vandaag, als je uitroept, Abba Vader, dan neem je het woord van God.
And he will change you today.
En hij zal je vandaag veranderen.
And every single step. And continuing from today.
Voorwaarts, vanaf vandaag.
But you have to make the decision.
Maar jij moet de beslissing
maken. I can't make the decision for you.
Ik kan die beslissing voor jou
nemen. And God cannot make the decision for you.
En God kan die beslissing voor jou
nemen. You can only make it yourself.
Dat kun je alleen maar zelf.
And by making the decision to fulfill and to glorify God.
En door de beslissing te nemen om te vervullen en om God te verheerlijken.
We are preparing for that beautiful destiny.
Daarmee bereiden we ons voor die geweldige bestemming.
But before we reach that destiny, before we reach the city of God.
Maar voor we de bestemming bereiken, voor we bij de stad van God komen.
This world is going to be shaken to its very shaken as never before.
Zal deze wereld geschud worden zoals die nog nooit geschud is.
This world is going to go through some tremendous times that has never taken place before.
Deze wereld zal door tijden gaan waardoor het nog nooit eerder gegaan is.
But if you have your foundation in the Word of God.
Maar als jullie je grondslag, je fundament hebben in het Woord
van
God.
If we are beholding Him day to day and becoming changed.
Als wij dag na dag op Hem zien en naar Zijn beeld veranderd worden.
Oh, those days will be days of victory.
Dan zullen het dagen zijn van overwinning.
Because if you are victorious in small things today,
want als je vandaag in kleine dingen overwint,
oh, you will be victorious in those days.
Dan zul je ook in die dagen overwinnen.
And the victory will be also in that you will be used as an instrument of God.
En dan is de overwinning ook dat je als een instrument van God gebruikt zult worden.
God has called you to call out people from darkness into His light.
God heeft jullie geroepen om mensen die in duisternis zijn te roepen naar zijn heerlijke
licht. That's your calling.
Dat is jullie bestemming.
And remember that sign we read in the beginning, Matthew 24, this gospel will go to all the world and then the end will come.
Weet je nog het teken waar we aan het begin over spraken? Over dat dit evangelie in de hele wereld verkondigd zou worden en dan zal het einde komen.
It's not going to preached by angels.
Dat zal niet verkondigd worden door engelen.
It's not going to be preached by God himself.
Het zal zelfs niet verkondigd worden door God zelf.
Well, he's going to preach it, but he's going to use humanity to preach it through.
Hij gaat het wel verkondigen, maar hij gaat de mens gebruiken om het door de mens te verkondigen.
And every single person will have to make a decision.
En ieder van ons persoonlijk zal een beslissing moeten nemen.
If they follow their supreme example and fulfill the meaning of their life.
Of ze hun grote voorbeeld zullen volgen en de betekenis van hun leven zullen vervullen.
Or they follow the prince of this world.
Of ze zullen de overste van deze wereld volgen.
Which is that fallen angel.
En dat is die gevallen engel.
Satan himself.
Satan zelf.
Now in closing, I want you to turn to Revelation chapter 6.
Tot slot wil ik met jullie lezen in Openbaring 6.
In Revelation chapter 6, we have
Openbaring 6,
a prophecy of Christ's second return.
Daar vinden we een profetie over de wederkomst van Christus.
And I want to read from verse 14.
En ik wil met jullie lezen vanaf vers 14.
6:14, and we read, "Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place."
In vers 14 lezen we, "En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt."
"And the kings of the earth, and great men, and rich men, and commanders, and mighty men, every slave and every freeman, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains."
En de koningen der aarde, en de groten, en de oversten over duizend, en de rijken, en de machtigen, en iedere slaaf en vrije, verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen.
Verse 16, "And said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb."
En vers 16, "En zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toren van het Lam."
Verse 17, "For the great day of his wrath has come, and who is able to stand?"
Want de grote dag van hun toren is gekomen, en wie kan bestaan?
This is the most important question we can ask ourselves.
Dit is de meest belangrijke vraag die wij onszelf kunnen stellen.
Who shall be able to stand?
Wie zal kunnen bestaan?
According to these verses,
volgens deze versen,
people are fleeing from the face of Jesus Christ.
Vluchten mensen voor het aangezicht van Jezus Christus.
It says they are hiding from the face of him who sits on the throne.
Het zegt dat zij zullen vluchten van het aangezicht van hem die op de troon zit.
And there seems to be some kind of insanity of fear in these people.
En het lijkt wel alsof er een bezetenheid van angst is in deze
mensen. I mean, you don't just go under a rock and say, "Hey, fall on me."
Je gaat toch niet zomaar onder een rots staan en zeggen van, "Hey, val op mij."
That's a kind of insane thought, right?
Dat is een bezeten, een rare,
so,
een gekke gedachte.
You know, something that they have just beheld is so tremendous, so spectacular and so fearful that this is the result.
Dus wat ze gezien hebben is zo ontzagwekkend dat dit het resultaat is.
But there will also be a people.
Maar er zal ook een volk zijn
that will stand.
Dat zal staan.
And what will they do?
En wat zullen die doen?
They will not flee from the face of Jesus.
Die zullen niet wegvluchten
voor
het
aangezicht
van Jezus.
Face to face.
Maar zij zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht.
And according to Corinthians,
en volgens de Corinthiërs,
in the face of Jesus Christ, as we read, was revealed the glory of God.
Was in het aangezicht van Christus de heerlijkheid van God geopenbaard.
And throughout their life they had been beholding his face from day to day through scriptures, through reading, through the Holy Spirit and through prayer.
En in hun leven hebben ze van dag tot dag dat aangezicht gezien in het woord van God, door dat te bestuderen, door de Heilige Geest.
And so now,
en
when Jesus Christ returned, it was just very natural to again now, without the veil in between, to behold him face to face.
En nu Christus terugkomt, nu is het voor hen heel natuurlijk om op zijn aangezicht te zien, zonder dat veel.
The veil.
De sluier.
So this is the issue.
En dit is dus waar het om gaat.
The issue is, are you accustomed in your daily life today to behold the face of Jesus Christ?
Heb je aan de vraag is of je eraan gewend hebt om iedere dag op het aangezicht van Christus te zien.
And if not, do you want to make it your priority from today onward?
En als dat niet zo is, willen jullie dan vanaf vandaag jullie bedoeling maken om dat wel te doen?
To look upon the face of Jesus Christ.
Om op het aangezicht van Jezus Christus.
From the moment you wake up in the morning.
Vanaf het moment dat je 's morgens wakker wordt.
Your first thoughts.
Mogen dan je eerste gedachte.
How can I glorify God today?
Zijn van, hoe kan ik God vandaag eren?
How can I fulfill his purpose in me?
Hoe kan ik zijn bedoeling in mij in vervulling laten gaan?
And you will experience tremendous growth.
En dan zul je enorme groei ervaren.
And God will use you to the extent that you have not thought you could be used.
En dan zal God je gebruiken tot een op een manier die je nog niet zelf bedacht had.
And this is my prayer for each one of you.
En dit bid ik voor ieder van jullie persoonlijk.
And I hope that we throughout this weekend can continue to study the deep things of God.
En ik hoop dat we door dit weekend de diepe dingen van God met elkaar kunnen bestuderen.
Let us in closing pray together.
Laat ons samen bidden.
Our gracious Heavenly Father, we thank you that we can come before thy throne.
Genadige Hemelse Vader, wij danken u dat wij voor uw troon kunnen neerknielen.
Father, when we look into this world, we see signs of the times frequently and with greater force appearing before our eyes.
Vader, wanneer wij in deze wereld om ons heen zien, dan zien wij de tekenen van de tijden met grotere kracht en met grotere frequentie in vervulling gaan.
We realize more and more that we are truly living in the last days.
Wij beseffen dat wij beseffen steeds meer dat wij in de laatste dagen leven.
And yet, Father, in this dark world, you have called us to be light bearers.
En toch, Vader, hebt u ons in deze duistere wereld geroepen om lichtdragers te zijn.
You have called us to fulfill that purpose in glorifying you.
U hebt ons geroepen om die grote bedoeling te vervullen, om uw naam te verheerlijken.
To have a character that pleases you.
Om een karakter te bezitten dat u wil hebben.
A character that you will form in us.
Een karakter dat u in ons wilt vormen.
Oh Father, we feel so weak in ourselves.
Maar Vader, wij voelen ons zo zwak.
Time and time again we fail.
Steeds weer opnieuw struikelen wij.
Yet you have promised victory.
Maar u hebt overwinning beloofd.
And so I pray that for each one of us we may behold and claim this victory.
En daarom bid ik voor ieder van ons dat wij deze overwinning zullen zien en ook de slag daarop zullen leggen.
But that we also may nurture our soul through prayer and Bible study.
Maar dat wij onze ziel zullen voeden door Bijbelstudie en gebed.
Oh Father, many of us and in the churches today we are starving of spiritual truth.
Vele van ons en ook in de kerken, Vader, in de gemeentes zijn er velen die verhongeren voor het woord van God.
Oh, for a lack of knowledge.
Or door een gebrek aan kennis.
But I pray, Lord, that we may take that time.
Maar ik bid, Vader, dat wij de tijd zullen nemen.
To prepare ourselves for that destiny that is waiting for us.
Om ons voor te bereiden op de bestemming die voor ons is weggelegd.
And so, Father, please be with each one of us.
En zo bidden wij, Vader, wees met ieder van ons.
Give us a good night of rest.
Geef ons een goede rust vannacht.
And please give us a blessed and upbuilding weekend together.
En geef ons een gezegend en versterkend en opbouwend weekend samen.
That we may leave this place.
Zodat wij vanuit deze plaats zullen heen gaan.
With a new purpose.
Met een nieuwe bedoeling, een nieuw doel.
To finish the work on this earth.
Om het werk te beëindigen op deze aarde.
So that you can return.
Zodat u kunt terugkomen.
And so Father, we bring all thanks to you.
En zo Vader, brengen wij alle dank aan u.
And we pray these things in the precious name of Jesus.
En bidden wij deze dingen in de naam van onze Heer Jezus.
Amen.
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 Amen. Zullen wij een lied zingen?
In closing, we'd like to sing a song. Number 68.
68. Daniel.